voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
Dit zijn de woorden van minister-president Rob Jetten tijdens de onthulling van het Molukse monument afgelopen juni. Dit is de Indische podcast, productie en presentatie Peter van Riel. Vandaag bespreken we drie boeken. Vergeten plekken, vergeten mensen, een atlas van het Nederlands slavernijverleden door Leendert van der Valk. In de Hooi, geschiedenis van seks in Indië 1602-1942 van Lizzie van Leeuwen. En tenslotte, in Nederland gebleven, de geschiedenis van Molukkers 1951-2025 van Henk Smeets en Friede Stijlen. Leendert van der Valk, Vergeten plekken, vergeten mensen, een atlas van het Nederlandse slavernijverleden. Uitgeverij Boom. Hoe inclusief is journalist Leendert van der Valk eigenlijk? Dat vroeg me af bij het lezen van dit boek waarin het Koninkrijk der Nederlanden wordt aangeklaagd. Wie bedoelt hij als het heeft over wij hebben ons schuldig gemaakt aan? Zijn dat alle Nederlanders met een Nederlands paspoort of alleen de witte Nederlanders? En hoeven Nederlanders van kleur zich dus niet schuldig te voelen omdat zij per definitie nazaten van slachtoffers zijn? Of zijn we collectief verantwoordelijk? Ik vind het verwarrend worden nu er steeds meer sprake lijkt van een scheiding tussen echte en niet-echte Nederlanders. Ongeveer 600.000 Afrikaanse zielen zouden slaaf gemaakt zijn en verhandeld door Hollandse kooplieden ergens halfweg de 17e eeuw. Het is een statisch getal dat tevoorschijn komt als je zoekmachines raadpleegt. Maar het is natuurlijk een definitiekwestie, een zaak van perspectief, hoe je tot zo'n getal komt. Leendert van der Valk neemt liever het cijfer van 2 tot 2,5 miljoen als uitgangspunt, omdat een bredere uitleg laat zien dat het beeld veel omvangrijker en diffuser was. Bijvoorbeeld, inclusief de in slavernij geborenen, en dat generaties lang. Uit zijn benadering zou een getal van 3,5 of zelfs 5,3 miljoen reëler zijn. Slavernij en slavenhandel waren niet alleen in transatlantisch verband, maar op tal van andere plekken op de wereld lange tijd praktijk. In ons Indië heeft slavernij het langst geduurd. Van der Valk neemt daarom de vergeten plekken en vergeten mensen mee in deze wat hij een atlas van het Nederlandse slavernijverleden noemt. In beschouwing moet worden genomen dat het in de beginnen niet de nationale staat was zoals we die nu kennen. Het werelddeel Azië, eigenlijk tot op heden de blinde vlek, komt er zeker niet bekaaid af in dit boek. Veelzeggend is de casus van slavin Leonora, de bijzit, de concubine, de Njai uit Batavia. Maar ook de onbekende verhalen over VOC in buitengewesten als Pulau Ai, Sumba, Papua en Taiwan zijn boeiend. De afschaffing van slavernij in 1860 ging nog decennia lang aan Indië voorbij. Daarom zijn de korte overzichten en tijdlijn, zoals dat van handelsposten en kolonies, verhelderend waar het de omvang en het soort slavernij betreft. Van der Valk beweegt het slavernijdebat dat na de excuses van Rutte pas echt losbarstte, behoorlijk mee door middel van niet uitsluitend westerse stemmen. Opvallend zijn de interviews na elk afzonderlijk deel met verbenen nazaten van slaven. Wat hij daarmee wil zeggen is mij niet duidelijk, behalve dan dat hij zijn boek ook een atlas van verhalen wil laten zijn. Het is natuurlijk arbitrair wie je vraagt iets te vertellen over doorwerking en wat dat dan betekent in termen van waarde voor empirisch, klinisch of historisch onderzoek. Het blijven particuliere verhalen, persoonlijke ervaringen. Gelukkig wil hij er voorzichtig mee zijn, met die orale geschiedschrijving. Een enkeling zal beweren dat het slavernijverleden van 18e eeuwse voormoeders of traumatische gebeurtenissen in een ver verleden in het DNA is gaan zitten. En er om die reden zelfs een verdienmodel in ontdekken waarmee een nieuwe therapieindustrie wordt opgetuigd. Van der Valk overtuigt in zijn stelling dat slavernij van toen doorklinkt in het racisme van nu. Dat de opkomst van extreem rechts een uitvloeisel is van het kolonialisme, van een onderscheid maken tussen mensen en onmensen. Maar hij belooft ook ooit een boek te schrijven over slavernij in Nederland, over de lijfeigenen, de turfstekers in Drenthe en de mijnwerkers in Limburg. Leendert van der Valk schreef eerder het fraaie Duivelsmuziek in 2011 over de blues in het diepe zuiden van de VS. Daar moet ergens de kiem zijn gelegd voor zijn professionele belangstelling voor het slavernijverleden. Met dit recente Vergeten plekken, vergeten mensen heeft hij een prestatie van formaat geleverd en een belangrijke impuls gegeven aan verder onderzoek naar slavernij in onbekende streken. Leendert van der Valk, Vergeten plekken, vergeten mensen, een atlas van het Nederlands slavernijverleden, uitgeverij Boom. Lissy van Leeuwen, In de Hooi, de geschiedenis van seks in Indië, 1602-1942, uitgeverij Walburg Pers. Antropoloog Lissy van Leeuwen weet telkens nieuwe inzichten te geven in ons koloniale verleden. Ze legt daarbij een opmerkelijke onderwerpkeuze aan de dag. Ooit wist ze Geert Wilders te ontmaskeren als nazaat van een Indische migrant, Oene Amsterdam in 2009. Maar ook de koloniale leefstijl die in Indonesië nog bestaat onder dames van de hogere klasse trok aandacht in haar airconditioned lifestyles. De Indische gemeenschap in Nederland werd in twee delen, Ons Indisch Erfgoed 2008-2024, langs de cultuurkritische meetlat gelegd. Conclusie: Indisch en geld gaan niet goed samen. Als lid van die Indische gemeenschap is ze niet bang voor nestbevuiling. En dat zie je haar. Nu is er dan dit kloeke en betaalbare In de Hooi. Een titel die verwijst naar het vrije in de hooiberg, ooit verbasterd tot het gezegde In de Hooi. Het is een van de vele uitdrukkingen met Nederlandse wortels. Andere voorbeelden: ze zitten te bakkeleien, ruzie, of dat is niet mijn pakje aan, niet mijn zaak. In de Hooi dus. Het oude en ook later Indië was een vrije plaats voor Europeanen om zich uit te leven op het gebied van erotiek en seks. Er waren immers geen witte vrouwen, die kwamen pas rond de vorige eeuwwisseling naar de kolonie, en nauwelijks kerken die het verboden. Dat dit gebeurde in een koloniale context en dus per definitie binnen een scheve machtsverhouding mag duidelijk zijn. Maar dat dit op veel plekken tot regelrechte uitbuiting, slavernij en kindermisbruik leidde, is minder bekend. Al weten we inmiddels welke misdaden de getrouwen van J.P. Koen op hun geweten hebben. Ook voor pedoseksuelen of mannen met voorkeur voor bijzondere fysieke oefening was Indië een paradijs. We kennen allemaal de schilderijen, foto's en beelden waarvoor heel wat inheemse vrouwen al dan niet betaald als model dienden. Onder de noemen van schone kunsten en wetenschap was alles geoorloofd. Dat het uiteindelijk de ontduikende Indonesische nationale beweging was die begin 20e eeuw aan de bel trok en wees op het gevaar van de zedeloosheid voor Javaanse meisjes en vrouwen en niet zozeer de Hollandse predikanten, is opmerkelijk te noemen. Het zou een gevecht tegen de bierkaai worden. Armoede, honger en ongelijkheid blijven nu eenmaal voedingsbodem voor prostitutie in een land als Indonesië. Want hoewel In de Hooi stopt in 1942 met de Japanse inval, is de seksuele uitbuiting van vrouwen daar blijven bestaan. Het nieuwe boek van Lissy van Leeuwen is een must-read voor fans van Lissy, zoals ik, en verder voor iedereen geïnteresseerd in bijzondere hoofdstukken en bladzijden van het almaar uitdijende boek dat Onze koloniale geschiedenis heet. Tip: lees ook Philan van der Loo, Indië ongekuist, Liefde, Lust en Hartzeer in de Nederlandse Indische Letteren uit 2004. Mag je kanttekeningen plaatsen bij de excuses van onze regering aan de Molukkers? Dekolonisatie kent vooral verliezers en slachtoffers. Maar voor de komst van de Molukkers, toen nog Ambonezen genoemd, kwamen er ruim 300.000 ontheemde Indische Nederlanders naar hier. Onder hen ambtenaren, knilsoldaten, onderwijzers en plantagewerkers met hun gezinnen. Een kille ontvangst viel hen ten deel. Huisvesting volgde in oude werkkampen en slechte pensioens. Er was een verplichte terugbetaling van de bootreis en loze beloftes van een eigen land. Nieuw-Guinea. Diploma's waren ongeldig. Onderaan de maatschappelijke ladder beginnen. Helemaal als een kleurtje had. Zij hadden het dus allemaal al voor de kiezer gekregen, nog voordat de Molukse gezinnen in 1951 arriveerden. In een Nederland dat net was bekomen van een oorlog, met enorme woningnood. In Noord-Brabant wonen gewone Nederlanders in kippenhokken en werkloosheid. Nederland lag aan diggelen. Met die excuses aan de Molukkers door premier Rob Jetten is het goed even wat zaak op rij te zetten. Helemaal omdat er een bijgewerkte heruitgave van het in 2006 verschenen boek in Nederland gebleven over de geschiedenis van Molukse Nederlanders is verschenen. Dit standaardwerk is aangevuld en geactualiseerd en vormt daarmee een redelijk compleet overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen vanaf de komst van 12 schepen met 3500 Molukse soldaten en hun gezinnen. Dat was dit jaar precies 75 jaar geleden. Wat is er nieuw? Uiteraard bevat het een opsomming van feiten en gebeurtenissen sinds 2006. Belangrijke toevoeging is de blik van de derde en inmiddels vierde generatie op de Molukse zaak, maar vooral op hun plek in de samenleving. En die is inmiddels gevonden. Dat in de loop der tijd ook veel opvattingen, interpretaties en meningen in beton lijken gegoten, bewoog de auteurs om in het Polita magazine, april 2026, op basis van dit boek de 10 meest voorkomende misverstanden uit de doeken te doen. Gelukkig maar. Want in dit jubileumjaar is de roep om excuses van de koning of de regering vanwege het leed dat de Molukkers is aangedaan eindelijk beloond. Zeer gegund. Maar hoe terecht is dat eigenlijk? Maak eens een denkoefening, zou ik zeggen. Waarom niet eerst openlijke excuses vanuit de Molukse gemeenschap aan de slachtoffers van de gijzelingen en kapingen in de jaren 70? Aan de inwoners van Boven Smilde? Of aan de Indische gemeenschap? Immers ook niet vrijwillig in Nederland, die medio jaren 70 mikpunt was van vooroordelen, onverhuld racisme, veroorzaakt of althans geprikkeld door de gewelddadige Molukse acties. Het zijn geen vragen die de auteurs zich stellen. Ze hebben tenslotte in diverse constructies meegeleefd met de gulle compensaties die de overheid telkens weer ter beschikking stelde aan talloze Molukse projecten. Maar misschien geraken we zo in een spiraal van excuses, van eindeloos de ladder van het leed beklimmen en afdalen, wat ook weer niet de bedoeling is en maar tot inflatie van begrippen leidt. Steyle en Smeets maken wel duidelijk dat de Nederlandse staat niet zomaar van het breken van een belofte beschuldigd kan worden, zonder de context van de wereldgebeurtenissen mee te nemen waarin destijds die besluiten werden genomen. Nederland stelde na 1950 internationaal niets meer voor. Het kon simpelweg geen beloftes of toezeggingen doen aan de oud-kolonialmilitairen, zeker niet wat betreft de RMS. Waarschijnlijk was integratie in de koninklijke landbouw nog het beste geweest, hoewel daar binnen de krijgsmacht zelf anders over werd gedacht. Het ging immers maar om een klein deel van de toen op Java aanwezige Ambonese soldaten. Een niet onaanzienlijk deel werd gewoon in het Indonesische leger opgenomen. Dit ondanks hun rauwe optreden in de koloniale oorlog. Omdat er daarom gereden vrees was voor de veiligheid van hun gezinnen op sommige plekken, volgde uiteindelijk vrijwillige evacuatie op onderdelen naar Nederland. Dat was ook in hun belang. De makers van dit boek maken korte metten met een aantal door de jaren heen ontstane fabels en misvattingen. Hopelijk nemen de Nederlandse media hier een voorbeeld aan. Zoals het zogenaamde dienstbevel. Gebeurde slechts bij 2 transporten. De beloofde eigen staat klopt weinig van. De zogenaamde belofte van een tijdelijk verblijf. Dat was geen belofte, maar een verwachting. Molukkers mochten niet werken, was maar ten dele het geval. Molukse wijken zijn uitsluitend voor Molukkers. Geen harde afspraak. En zo gaan de samenstellers nog een tijdje door. Misschien goed om hierbij stil te staan, nu inmiddels de eerste generatie vrijwel weg is en er geen navraag meer kan worden gedaan bij direct betrokkenen. En om ervoor te waken dat niet bewezen feiten en aannames een eigen leven gaan leiden. Overigens, voor de komst van Molukkers wonen er Indische repatrianten in kamp Westerbork. Zij zijn zomaar wat aantekeningen die geplaatst kunnen worden bij de memorabele woorden van minister-president Rob Jetten bij de onthulling van het Molukse monument aan de Rotterdamse Kade. Henk Smeets, Friede Steyle, in Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers 1951-2025. Walburgpers. U heeft geluisterd naar de Indische podcast met een boekbespreking van Vergeten plekken, vergeten mensen. Een atlas van het Nederlands slavernijverleden door Leendert van der Valk. In de Hooi, geschiedenis van seks in Indië, 1602-1942 van Lizzie van Leeuwen. En tenslotte, in Nederland gebleven, de geschiedenis van Molukkers, 1951-2025 van Henk Smeets en Friedes Steylen. Wilt u meer weten over de Indische podcast? Mail dan naar indischesalon@gmail.com.